Je luistert naar onze podcast Het Komt Vast Goed.
Mijn naam is Luc Jansen.
En ik ben Niek Hettinga.
En samen gaan we het hebben over ondernemen binnen de makelaardij. Ik denk dat je over een heel groot deel kun je een waardering best tot stand laten komen met big data.
Dus het is wel cruciaal om daar heel goed naar te kijken en ervoor te zorgen dat je geen valse start maakt. Hey, morgen Luc.
Morgen Nick, hi.
Hey. Hey Luc, wel een leuk onderwerp voor vandaag. Ik was vorige week bij een potentiële verkoper. En die potentiële verkoper die vertelde mij dat hij een viertal makelaars uitgenodigd had voor het geven van een verkoopadvies voor zijn woning.
Ja.
Nou, wij waren een van die vier. En uiteindelijk kwamen daar vier verschillende waardes uit.
Oh ja.
Eigenlijk wil ik eens inzoomen op het tot stand komen van een waardering van een woning.
Ja.
Het is natuurlijk mensenwerk, dus uiteindelijk op basis van mensenwerk kunnen visies afwijken. Maar wellicht voor onze luisteraars interessant om eens even helemaal terug te gaan naar die basis. Hè? Dus ja, hoe precies komt nou de waarde van in feite een woning, stapel stenen, tot stand?
Ja.
Op welke wijze kunnen wij die waarde zeg maar verbinden aan een advies?
Ja, precies. Ja, eigenlijk voor de consument ligt er op een gegeven moment een getal op tafel. Het lang verwachte getal waar mensen naar gevraagd hebben en naar gezocht hebben van goh, wat is mijn huis waard? En ja, waar komt het eigenlijk vandaan? Hoe is dat opgebouwd? Wordt dat zomaar uit de lucht getrokken? Ligt er een bepaalde filosofie achter? Worden er systemen voor gebruikt? Dat is inderdaad wel interessant om zo over te hebben.
Ja, dan heb je eigenlijk ook nog een aantal waardetermen. Hè? Dus we kennen bijvoorbeeld de WOZ-waarde. WOZ-waarde is een waarde die vastgesteld wordt door de gemeente.
Ja.
En die waardering die wordt eigenlijk met een peildatum van een jaar terug vastgesteld. Hè?
Ja, dus kijkt altijd terug inderdaad.
Correct. Dus in feite, als je dan die getallen pakt, dan zijn in de meeste gevallen de waardes minimaal een jaar oud.
Ja.
En gedurende het jaar loopt dat door naar 24 maanden.
Ja.
Dat zijn waarderingen die veelal ook tot stand komen vanuit een bureausituatie. Hè? Dat noemen we eigenlijk de bureauwaardering.
Ja.
Dus een WOZ-taxateur bepaalt waarderingen. Die worden verstrekt aan huiseigenaren op 1 januari van het kalenderjaar.
Ja.
En vervolgens heb je de gelegenheid om daar wat van te vinden. Dus op het moment dat je niet mee eens bent,
klopt.
Kun je daar bezwaar tegen maken. En al dan niet wordt die waarde herzien.
Dat is eigenlijk de meest beperkte vorm van waardering.
Correct.
Of in ieder geval de meest beperkte beargumenteerde. Want feitelijk wordt die waarde wordt van achter een bureau, de naam zegt het al, bepaald. Dus er worden wat kengetallen worden er genomen. Maar die beste taxateur die komt niet in huis. Die loopt er niet omheen. Die kent niet de bouwkundige situatie. Kent niet hoe de woning wel of niet intern verbouwd is. Dus met minimaal aantal variabelen, met minimale gegevens, rolt het dan een waarde uit. En kijk, in dit geval is het vaak ook voldoende voor een gemeente. Omdat de gemeente het puur gebruikt voor aanslag. Dus om te kijken van, joh, wat is het ding waard? En hoe kunnen we dan uiteindelijk daar belastingen over gaan heffen? Dus het is een instrument wat gebruikt wordt om om uiteindelijk geld in de kas van de gemeente te brengen.
Ja, maar het zakt ook nog wel wat verder door. Hè? Want dat is natuurlijk een onderdeel voor het bepalen van die aanslag onroerend zaakbelasting.
Onder andere.
Maar uiteindelijk ook een ingrediënt voor het bepalen van de inkomstenbelasting.
Ja, box 3 ook. Ja.
Wordt daar ook in meegenomen. En wat ik daar nog over wilde zeggen is, voor ons als taxateurs is in principe een WOZ-waarde totaal geen leidraad.
Hè? Dus nee, klopt.
Op het moment dat wij bij een situatie betrokken worden en er een advies op loslaten, dan is WOZ-waarde ter kennis geven nemen we aan. Maar uiteindelijk is het geen leidraad om een waarde te bepalen.
Wat grappig is dat dat wel heel vaak als handvat gebruikt wordt. Hè?
Mm-hmm.
Dus dan noem je de waarde. Oh ja, maar de WOZ-waarde is veel hoger of veel lager.
Mm-hmm.
En dus ik merk dat het beetje informatie wat een huiseigenaar of het algemeen heeft, dat wordt dan meegenomen in het vergelijk met de waarde die je zelf noemt. Terwijl die WOZ-waarde inderdaad, je zegt het al, minimaal 1 tot max 24 maanden oud is eigenlijk. Of 1 jaar 24 maanden oud. Ja, en inderdaad, het is een zeer beperkte waardering eigenlijk, hè, met een beperkt aantal informatie.
Ja.
Maar goed, weet je, dat is eigenlijk een WOZ, of een WOZ-waarde is eigenlijk een waarde waar je als consument weliswaar mee te maken hebt. Maar ja, weet je, zeker voor verkoopdoeleinden, zetten wij hem heel gauw overboord. Wij kijken veel meer naar, goh, wat is een marktwaarde? Hè? Dus hoe komt de waarde tot stand die je kunt gebruiken om uiteindelijk het huis te verkopen of te kopen in het geval van een aankoopopdracht.
Ja. En als je dan de basis pakt van die getallen, dus, mm-hmm. dus hè, je komt op een plek, hè, je wordt uitgenodigd om dat verkoopadvies te geven.
Ja.
Zou je volgordelijk eens kunnen uitleggen wat we dan doen?
Nou, kijk, het kan eigenlijk in iedere specifieke volgorde. Maar het is goed om te weten dat er meerdere ingrediënten zijn die je gebruikt om uiteindelijk tot één conclusie te komen.
Mm-hmm.
En je begint eigenlijk met het rondlopen door zo'n woning en het stellen van allerlei vragen om te weten waar we precies mee te maken hebben. Nou, dat kunnen vragen zijn of van bouwkundige aard. Wat er is in de afgelopen jaren gebeurd, wel of niet aan het huis. Zijn er aandachtspunten? Zijn er belendingen vanuit burenpercelen? Dus denk aan een recht van overpad, erfdienstbereden. Nou, op het moment dat je eigenlijk alle kenmerken van die woning in kaart hebt, dan heb je ook alle juiste ingrediënten om een goede waardebepaling te kunnen maken. En zonder de juiste ingrediënten kun je ook niet een juiste conclusie maken, want dan vergeet je eventuele invloedsfactoren. Kijk, en of een badkamer nou 5 of 10 jaar oud is, dat gaat uiteindelijk relatief weinig verschil maken. Alleen bijvoorbeeld een buurman die ten alle tijde met een kruiwagen over jouw grond mag lopen, terwijl dat misschien qua privacy net een onhandig hoekje is, ja, dat kan wel degelijk een bepaalde invloedsfactor hebben. Of denk aan een woning die op dit moment vrijgelegen is achteraan landerijen, maar waarbij wel al plannen zijn dat er in de toekomst woningen achtergebouwd worden. En dat zijn dingen die je meeneemt uiteindelijk in die waardering. Nou, op het moment dat we al die informatie hebben, dan ga je eigenlijk aan de slag met die waardering. En dat kun je eigenlijk in meerdere factoren doen. Ik denk dat eentje is, je gaat kijken naar hoe de markt op dit moment in elkaar zit. Wat is de vraag die bij een dergelijke woning op dit moment in de markt actueel is? Is het een gewilde locatie? Is het een gewilde woningvorm? Denk aan bijvoorbeeld een appartement of wonen met een slaapkamer, een badkamer op de begane grond. Of is het juist een heel onhandig huis? Hè? Dus een woning met bijvoorbeeld net hele kleine slaapkamers, hè, waar eigenlijk niet eens een tweepersoonsbed in past. Of een keuken met een plafond van 2,10 meter hoog, hè, waardoor dat grote mensen zich heel ongemakkelijk voelen. Nee, dat zijn dan wat negatieve invloedsfactoren. Nou, op die manier ga je kijken van wat is dan de begeerlijkheid eigenlijk van het huis en hoe kun je dat ten opzichte van de vraag uit de markt wel leggen. En dan pak je het echt vanuit de markt te zien. Nou, je kunt vervolgens gaan kijken naar de, ja, wij noemen dat in vaktermen, de residuele waarde. En dan ga je eigenlijk gewoon kijken van wat zijn de stenen en wat is de grondwaarde? Hoe groot is het stuk grond? Wat is de grondprijs? Hoe groot is het huis? Wat zijn kubus waard? En vervolgens kun je dat nog een beetje afwaarderen naar bijvoorbeeld afschrijving van het feit dat een huis misschien slecht geïsoleerd is. Hè? Of dat er oude keuken en badkamer in zit. Of juist tegenovergesteld dat het juist allemaal helemaal up-to-date is. Nou, dus die zaken die kun je allemaal bij elkaar pakken. Vervolgens heb je ook natuurlijk nog een stukje referentie. Dus we gaan kijken naar wat is er in de afgelopen tijd in die buurt gebeurd. Wat zijn er aan vergelijkbare woningen verkocht? Wat staat er op dit moment aan vergelijkbare woningen te kopen? Dus wie is dan je concurrent op het moment dat je gaat verkopen? Dus dat is nog een belangrijk ingrediënt. En als laatste, maar dat is veel meer denk ik het makelaarsgevoel, is ja, als je al 15 of 20 jaar in een plek rondloopt, dan heb je altijd wel een idee als je uit het huis wegloopt en je stapt in de auto. En meestal schrijf ik dat dan even op een bovenaan de hoek van een papiertje. Bijvoorbeeld, ik ben hier net geweest en ik denk, joh, dat huis is 3,5 ton waard. Nou, dan schrijf ik even 3,50 rechtsbovenin. En dat is gewoon mijn eerste gevoel. Nou, al die, eigenlijk die 4 factoren, die 4 manieren van waarderen, ja, die pak je eigenlijk bij elkaar. En ja, als je dan een goede waardering gemaakt hebt, dan moet dat alle 4 redelijk bij elkaar in de buurt liggen. En op het moment dat je bij een van die 4 benaderingswijzen een heel afwijkende uitkomst hebt, ja, dan moet je toch even gaan kijken van, goh, heb ik dan op een bepaald vlak niet ergens iets gemist? Maar algeheel gezien, zeg maar, zijn die 4 factoren denk ik de grootste inputfactoren die we gebruiken om tot die waarde te komen. Ja.
Als je dan kijkt naar een aantal registers, hè, want mm-hmm. wij hebben toegang tot een fors aantal registers. Op het vlak van bijvoorbeeld bodemgesteldheid.
Ja.
Hoe gaan we daarmee om?
Nou, kijk, eigenlijk dat is goed dat je dat aanhaalt. Hè, maar dat zit feitelijk al bij het stukje onderzoek om alle kenmerken van die woning boven tafel te krijgen. Dat zijn de vragen die je stelt aan tafel. En we weten welke vragen we moeten stellen. Hè. Bij een woning uit 1995 hoef ik niet te vragen of er een olietank in de grond zit. Nee. En op het moment dat wij in het buitengebied rondlopen bij een boerderij uit 1890. En dan wil je weten, is er een olietank? Ligt er een kabelaansluiting? Zit er asbest in het huis? Is het misschien een monument? Hoe zit het met bestemmingsplan? En dus eigenlijk op basis van waar we naartoe gaan, weten we bij welke registers we zullen moeten raadplegen. En voornamelijk vanuit onze NVM-portaal. Dus NVM is onze branchevereniging. Nou, daar hebben we toegang tot al die systemen. Hè. Dus we kunnen dat onderzoek doen naar de bodemgesteldheid. We kunnen controleren of er bepaalde publiekrechtelijke beperkingen zijn.
Vertel eens, wat is dat?
Nou, publiekrechtelijke beperking. Hè, dat kan zijn dat er bijvoorbeeld een voorkeursrecht vanuit de gemeente op zit. Hè. Dus dat de gemeente zegt van, goh, hè, we hebben hier een uitbreidingsplan liggen. En hier moet ooit een rotonde gecreëerd worden. En daar hebben we ruimte voor nodig. Nou, dus als dat huis ooit een keer door de eigenaar te koop aangeboden wordt, dan zegt de gemeente, dat wij de eerste gerechtigden zijn die een bod mogen doen. Nou goed, er zijn nog tal van andere publiekrechtelijke beperkingen te noemen, maar dit is eigenlijk de meest voorkomende.
Heel even nog, voor onze luisteraars interessant.
Ja.
We hebben een publiekrechtelijke beperking en een privaatrechtelijke beperking.
Mm-hmm.
Die privaatrechtelijke, je noemde er net al eentje in de vorm van bijvoorbeeld dat recht van overpad, dus erfdienstbaarheden.
Mm-hmm.
Leg die erfdienstbaarheden nog eens uit.
Nou, een privaatrechtelijke beperking, dat kun je eigenlijk wel onderverdelen in allerlei sub-onderdelen. Onder andere een erfdienstbaarheid, maar dat kan ook een kettingbeding zijn. Een erfdienstbaarheid, om daar eens mee te beginnen. En dan heb je het eigenlijk over bijvoorbeeld een pad wat achter je tuin ligt, wat wel jouw eigendom is, maar waar jouw buurman ten alle tijde overheen toegang moet kunnen krijgen. En dat moet je dus ook blijven verlenen. Maar je hebt ook een kettingbeding. En een kettingbeding is de naam zegt het al, is eigenlijk een beding wat als een ketting steeds op de rechtsopvolger, noemen we dat dan, maar op de toekomstige eigenaren meegaat. En het kan bijvoorbeeld zijn dat de gemeente ooit een verplichting opgelegd heeft om aan de voorzijde een beukenhaagje te creëren. En dat die voor het evenbeeld in de wijk altijd behouden moet blijven. Nou, en zo'n bepaling die, dat is ook belangrijk om te onderzoeken of die erin zitten. Die zijn niet altijd van waarde-invloed, maar ja, het is wel goed om te weten dat ze er zijn. En dan kun je daar in ieder geval rekening mee houden.
Ja, en het is in principe zo dat al die informatie-elementjes door ons zeg maar in kaart worden gebracht. Hè, op het moment dat een verkoper dat niet weet.
Ja.
Zodat je bij verkoop en verkoopadvies een goed en volledig dossier over kunt dragen aan de koper.
Correct.
Daar zijn er tijd.
Ja. Ja, dus eigenlijk waar je net mee begonnen is, de registers eigenlijk, de databases waar wij toegang tot hebben, dat hoort eigenlijk al bij de inventarisatie. Misschien in sommige gevallen zelfs nog voordat wij überhaupt op gesprek gaan, maar in ieder geval altijd na. En dan hebben we de informatie van de eigenaar zelf en wat we zelf opgenomen, gezien en gehoord hebben tijdens die intake.
Ja.
En vervolgens ga je achter je bureau alle registers opentrekken en dan heb je eigenlijk een compleet beeld. Nou, en die informatie voeg je dan toe aan die 4 waarderingsmethodes, eigenlijk zoals ik ze net noemde. En daar rolt uiteindelijk die conclusie uit.
En als je dan kijkt naar het systeem waar wij mee werken, dat is met name een uitwisselingssysteem.
Klopt.
Waar transacties in staan.
Ja.
En wat erg interessant is natuurlijk, is dat wij zien, en dat ziet natuurlijk in ieder die ergens woont, uiteindelijk waar een woning voor aangeboden wordt. Alleen transactieprijzen kennen ze niet. Hè? Dus die worden wel afgemeld in systemen en bijvoorbeeld ook in het kadaster. Maar je moet moeite doen om die informatie boven tafel te halen.
Klopt.
En als je dan kijkt naar de systemen waar we mee werken, dan wordt daar niet alleen een transactieprijs vermeld, maar er worden meer gegevens, hè, er wordt meer data gedeeld, die wij vervolgens weer kunnen gebruiken voor ons waarderingsonderzoek. Kun je daar eens wat over vertellen? Welke onderdelen dat zijn?
Je bedoelt feitelijke dingen zoals woonoppervlakte, kubusinhoud, bouwjaren, energielabel is natuurlijk een heel belangrijk aspect. Eigenlijk gaat het gewoon om ook weer die eigenlijk de basisvariabelen van een woning. basisvariabelen van de woning die weer van belang zijn om uiteindelijk tot een bepaald waardeconclusie te komen.
Je kunt je voorstellen dat als je in een woonstraat in Landweert, wijk in Venraai, een aantal vergelijkbare woningen hebt waar verschillende transacties zijn geweest in de afgelopen jaren.
Ja.
Hè, dat je met die kengetallen, die dus in feite in die systemen beschikbaar zijn,
klopt,
hè, kunt bepalen hoe dat die woning die je op dat moment gaat waarderen
zich verhoudt tot die andere.
Juist.
Ja, klopt. Weet je hebt ook waarschijnlijk soms woningen die er hetzelfde uitzien. En, maar waarvan de buurman niet weet dat de buurman vier deuren verderop een grote uitbouw heeft. Of inderdaad een energie-neutraal huis heeft gecreëerd met een investering die je misschien wel 50.000 euro gekost heeft. Dus je kunt pas appels met appels vergelijken op het moment dat je ook al die kengetallen hebt.
Juist, dus het is eigenlijk de zuiverheid en de nauwkeurigheid van die database waar wij mee werken.
Ja.
Is eigenlijk cruciaal voor het bepalen van een goede verkoopwaarde.
En vooral ook actueel, Niek. Want ook een praktijkvoorbeeld. Ik zat afgelopen week bij mensen aan tafel en die hadden zich goed ingelezen. En daar hou ik altijd van. Vind ik altijd leuk. En de mensen gingen op een gegeven moment statistiek bedrijven. En kwamen met voorbeeldjes over statistieken. Over hoeveel er overboden werd in een bepaalde omgeving. Mm-hmm. In een bepaalde prijskategorie. En het was dan door een krant was dat onderzocht. En ik besef alleen wat daar niet genomen werd, is dat dat ook weer een terugkijk eigenlijk was in het verleden. Want wat doet zo'n krant? Zo'n krant die vraagt kadastercijfers op, transactiecijfers bij het kadaster op. Alleen dat zijn cijfers die pas in de markt komen op het moment dat een woning ook daadwerkelijk gepasseerd is, noemen wij dat. Hè? Dus op het moment dat de woning van de eigenaar gewisseld is. Alleen zoals heel veel mensen die ooit een woning gekocht of verkocht hebben wel weten, is je kunt op 1 januari een woning verkopen aan meneer Jansen. Alleen de oplevering, dus de overdracht, vindt vaak pas 4, 5, 6, soms wel 8 maanden later pas plaats. En dan pas, dus die 7, 8 maanden later, komt pas dat getalletje in de statistieken voor.
Ja.
En deze klant die zei van ja, maar ik zie in deze omgeving dat hier overal minimaal 35.000 euro overboden wordt. Want dat staat immers in de statistiek. Ik zeg dat klopt, alleen we leven nu in een markt die behoorlijk snel aan het veranderen is. En die statistiek die is bedreven, weliswaar met overdrachtsgetallen van bijvoorbeeld maart of april 2022. Alleen besef wel dat die transacties dus allemaal in oktober, november 2021 gerealiseerd zijn. Dus je bent feitelijk bijna een jaar terug aan het kijken. En die cijfers zijn gewoon oud.
Ja.
En zeker in een veranderende markt, kijk, in een stabiele markt is dat niet zo erg. Maar in een veranderende markt heb je dus eigenlijk gewoon een verkeerd beeld.
Ja.
En dat is ook wel weer wat natuurlijk in de media hoor je allerlei verhalen. Daar worden conclusies getrokken uit statistiek die bedreven wordt. Alleen besef je dat dat vaak oude getallen zijn en dat die eigenlijk gewoon niet actueel zijn.
Ja, dus het is dus, vooral zeg maar met het bepalen van een verkoopplan superbelangrijk om de houdbaarheid van die waarde goed in de gaten te houden.
En wij hebben die gegevens wel. Hè? Dus wij kunnen met een uitwisselingssysteem kunnen wij de transactiecijfers ook al zien van woningen die nog niet gepasseerd zijn.
Ja. Ja.
En dat is wel een wezenlijk verschil. Hè? Want dan kun je ook echt gaan kijken wat gebeurt er nu in die markt en niet wat gebeurt er een half jaar geleden in de markt.
En weer even terug naar die oorspronkelijke vraag. Hè? Weer even die casus van potentiële verkoper, het nodigt 4 makelaars uit en die getallen liggen uiteen. Wat is in jouw beleving dan de oorzaak van het feit dat daar soms wel eens hele forse verschillen in zouden kunnen zitten?
Ja, nou kijk, in die meeste waarderingsmethodes zit natuurlijk ruimte voor, discussie is misschien het verkeerde woord, maar zit wel ruimte voor interpretatieverschillen.
Mm.
En op het moment dat ik een waarde ga maken op basis van referentie, dus ik ga kijken welke vergelijkbare panden er onlangs verkocht zijn.
Je kijkt terug.
Ja, je kijkt en terug.
Ja.
Maar ook, welke referentiepanden pak je?
Mm-hmm.
In het geval van een 200 en kap woning in bijvoorbeeld een populair woonwijk waar wel 50 transacties in een half jaar geweest zijn, pak je dan de mediaan, het gemiddelde, of pak je net de toppers, of pak je juist net een beetje de onderkant van die markt. Hè? Dus welke referenties je uiteindelijk vindt en ook gaat gebruiken en hoe jij die referenties ook verbindt eigenlijk aan het huis wat je aan het waarderen bent, is wel bepalend hoe zwaar jij dat mee gaat wegen.
Ja.
En hetzelfde geldt ook voor hoe je gaat kijken naar de vraag van zo'n woning. Hè. Als ik van mening ben dat er heel veel vraag naar dat type huis is, omdat ik toevallig in de afgelopen maand met verschillende klanten heb rondgelopen die naar een dergelijke woning op zoek zijn, terwijl een collega-makelaar misschien net die bezoekjes niet gehad heeft en dan denkt van volgens mij is er helemaal niet zo gek veel vraag naar dit huis.
Ja.
En dus er zit ook echt een stukje toch ook gevoel en een stukje persoonlijkheid in zo'n waardering.
Dus eigenlijk het vingerspitsengevoel.
En dat is ook weer de conclusie die we best wel mogen trekken naar aanleiding van waar we het al eerder over gehad hebben, big data. Ik denk dat je over een heel groot deel kun je een waardering best tot stand laten komen met big data. Feitelijk is een WOZ-waarde waarde die op basis van data, maar niet heel big, maar wel data, is bepaald.
Ja.
Maar de WOZ-waarde geeft eigenlijk al aan dat er dus echt mensenwerk nog aan te pas komt om een echt een goede waardebepaling te doen.
Ja.
En ik denk dat dat ook in de toekomst even goed essentieel blijft. Alleen zo gauw als de kwaliteit van die big data verbetert, ja, blijft dan de invloed, zeg maar, van het menselijke stukje wordt dan steeds kleiner.
Ja.
En zo zul je misschien in de toekomst gaan zien, hè, misschien over 5 of 10 jaar, dat als je dan weer diezelfde 4 makelaars uitnodigt, dat het verschil op een woning van 4 ton misschien geen 20.000 euro is, maar dat het maar 5.000 euro is tussen 4 makelaars.
Ja. Ja.
Wat kunnen we dan concluderen, Uniek?
Nou, ik denk dat op basis van dit verhaal het heel belangrijk is dat iemand die voornemens is te verkopen en dus dat onderzoek doet naar de waardering van een woning, hè, dus in feite marktspecialisten uitnodigt om dat onderzoek te doen, uiteindelijk ook goed kijkt naar de resultaten daarvan.
Ja.
Hè, dus uiteindelijk niet te snel genoegen nemen met het hoogste prijsadvies, hè, maar juist de achtergrond van dat prijsadvies goed bekijkt. Ja.
En ook niet het laagste.
Ook niet het laagste.
Eigenlijk, nee. Het gaat vooral om die beargumentatie.
Daar zit het.
En dat is een vraag die, vind ik, iedere potentiële verkoper zou moeten stellen op het moment dat je met de makelaar aan tafel zit. Is niet alleen maar op jacht naar dat getal, maar de vraag is van, goh, hoe kom je daar nou bij?
Ja.
Wat heb je nu gedaan om ervoor te zorgen dat jij dit getal op tafel hebt? Want dan weet je ook hoe serieus dat die makelaar ermee bezig is geweest. En dan, dat geeft denk ik wel inzicht in ook de ervaring die die beste makelaar heeft om uiteindelijk dat huis goed te gaan verkopen.
En vooral, zeg maar, gelet op de marktsituatie. Hè? Want we hebben natuurlijk gezien dat in de afgelopen 2 jaar elke woning verkocht werd. Alleen in een veranderende markt zien we dat het in de markt zetten van een woning eigenlijk maar 1 keer goed kan.
Ja.
Dus op het moment dat je dan getallen toepast die bijvoorbeeld te stevig zijn en dus niet te weerleggen zijn richting iemand die dat pand namens een koper gaat taxeren of een aankoop begeleidt, ja, dan voer je eigenlijk altijd de verkeerde discussie. En op het moment dat die markt dan ook nog wat corrigeert in een waardering, ja, dan loop je eigenlijk achter de fanfare aan. Dus het is wel cruciaal om daar heel goed naar te kijken en ervoor te zorgen dat je geen valse start maakt.
Ja, helemaal mee eens, Nick.
Mooi. Nou, ik hoop dat dit een stukje informatie biedt. En wij gaan weer nadenken over de volgende.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast Het Komt Vastgoed. Je kunt je abonneren of terugluisteren via Spotify en de Apple Podcast.